Ik ga beginnen met u vanmorgen even te overhoren. Begin van het jaar heb ik gesproken over bidden met open handen. Weet u het nog? En ik heb 5 dingen genoemd. Ik ga eens kijken hoe ver we komen. Ik heb u 5 dingen genoemd die te maken hebben met bidden met open handen. Wat was dat?
Loslaten.
Hey, al die gebaren hadden maar te maken hand. Ik heb heel duidelijk gezegd dat bidden met open handen wil zeggen dat we moeten leren om los te laten. En ik ga je vanmorgen laten zien, aan de hand van een ander thema, hoe ingewikkeld dat is. Niet hier vanmorgen vroeg, niet in gecontroleerde situaties, maar in ongecontroleerde situaties loslaten. Oké. Okay. Wat heb ik nog meer gezegd? Weet je het nog?
Overgaan.
Ah, kijk, daar komt hij. Overgaan.
Wat is het?
Zegeningen, uitdelen. Ja, je hebt een speedbrief, ja. Heel goed. Heel goed. Wat was de eerste? Oké, het was heel erg loslaten. Het was overgeven. Heel duidelijk te zijn, en dat is een van de moeilijke dingen om eigenlijk over te geven. Het had te maken met verwachting. Het had te maken met zegen en het had te maken met uitdelen.
Nou, bidden met open
hand. Bidden met open hand. En ik ga nu spreken over bidden met open ogen. En als u een Bijbel bij u heeft, want ik ga vanmorgen weer geen PowerPoint gebruiken, soms wel, soms niet, maar vanmorgen niet, zoek maar vast 2 Koningen 6 op. Ik ga er zo een paar versen over lezen. Maar ik wil vanmorgen met u nadenken over dit thema en ik ga u gelijkertijd een stukje getuigenis geven, want in mijn leven is het zo dat de lessen die ik leer het meest binnenkomen doordat ik op een of andere manier geconfronteerd word met mezelf en met God. Ik leer de meeste geestelijke lessen niet door de Bijbel te bestuderen, maar dat ik ergens mee geconfronteerd word, tegelijkertijd de Bijbel in mijn leven komt en tegelijkertijd dat God mij laat zien, een mogelijkheid geeft om dat in de praktijk te brengen en dat lukt meestal in eerste instantie niet. En dan denk ik weer, zie je wel, ik heb Gods genade heel hard nodig. Het thema is wie blind is, open met ogen, ik krijg 4 dingen van u zeggen. Het eerste is dit. Wie blind is, kan niet bidden. Ja, dat ga je straks uitleggen. Wie blind is, kan niet bidden. Wie van u heeft het boek gelezen, De duisternis aanwezig van Piretti? Oh, een paar. Hier zijn niet zoveel lezers bij. Piretti was een aantal jaar geleden degene die met boeken op de markt kwam, wel romans, maar het waren met name boeken waarin hij probeerde duidelijk te maken dat er achter de zichtbare wereld die er is, een geestelijke wereld is en een geestelijke strijd is. En zo schreef hij in dit boek, De duisternis aanwezig, het verhaal over de universiteitsstad Austin. Ergens een plaatsje in Amerika en daar was een kerk en die kerk stond op het punt om te scheuren. En er was een jonge predikant, Henk. En in zijn boek omschrijft hij over alle strubbelingen die er zijn in die kerk, maar gelijkertijd schrijft hij over de demonische machten die als ware die negatieve invloed die aanwezig is, stimuleren en gebruiken om uiteindelijk te zorgen dat het bijna op een scheuring komt. En in dit verhaal wordt geschreven dat als Henk 's nachts niet kan slapen vanwege alle zorgen die hij heeft, dat hij naar beneden gaat, een glas water pakt en tijd neemt om te bidden voor de mensen die hem het leven onmogelijk maken. En waarom doet hij dat? Omdat Henk dingen zag die andere mensen niet zagen. Henk zag naast de zichtbare realiteit, zag hij de onzichtbare realiteit van een complete geestelijke wereld waarin ook strijd gaande was. Nou, ik herinner me dat ik die boeken gelezen heb, het best interessant vond, tegelijkertijd dacht, ja, volgens mij gaat het niet helemaal zo. En dan leg je zo'n boek weer naar elkaar, want het is toch maar een boek. Maar in diezelfde tijd werd ik geconfronteerd met dat Bijbelgedeelte wat ik net heb laten opzoeken uit 2 Koningen hoofdstuk 6. U moet het hele verhaal maar voor uzelf lezen, maar dat is het verhaal van die koning van Aram die in oorlog is met Israël. En die probeert dan een krijgsplan te maken hoe die Israël kan overvallen. En als hij dat krijgsplan gemaakt heeft en denkt dat hij Israël kan overvallen, dan is Israël op de hoogte al van dat krijgsplan, want Elisa vertelt de koning alles wat deze koning van Aram bedenkt. En na verloop van tijd zegt de koning van Aram, dit kan niet anders dan er moet een spion in ons midden zijn. Iemand vertelt mijn bedgeheimen bijna door aan de koning. Het klopt niet. En dan zegt er iemand die zijn huiswerk gedaan heeft, nee, koning, het zit zo. in Israël is er een profeet die heet Elisa. En Elisa heeft het vermogen om alles te vertellen wat u bedenkt. En waarschuwt daardoor de koning van Israël. Nou, dan gaan we lezen. Want die koning die denkt, daar moet ik wat aan doen. Ik lees even vanaf vers 13. Daarop zei de koning, zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen. Toen hem werd verteld dat Elisa in Dothan was, stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. De Arameërs kwamen 's nachts bij Dothan aan en omsingelden de stad. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omringeld was door een leger met strijdwagens en paarden. En hij zei, laten wij een bidstond houden, want God is groter dan wij. Staat er? Nee, dat staat er niet. En er staat, wat moeten wij beginnen, Heer, riep hij uit. Er staat in de grondtekst uit dat hij schreeuwde uit het diepste van mij, wat moeten we hiermee, alsjeblieft, Heer? En zijn meester antwoordde, wees niet bang, wij zijn met meer dan zij. En ik denk dat die knecht om zich heen gekeken heeft en zegt, volgens mij zijn wij met z'n tweeën. En volgens mij is daar een heel leger. Dus of ik kan niet tillen of u snapt het niet. En die mensen hier in de stad gaan ons zeker niet helpen. Dus voor alle duidelijkheid, wij zijn met z'n tweeën en zij zijn met een heleboel. Ik ben klein en zij zijn sterk en dat is niet eerlijk. En dan staat er dit. En hij bad, Heer, open zijn ogen en laat hem zien. En de Heer opende Elisa's knecht de ogen. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Heer, open zijn ogen. Laat zien dat er een andere werkelijkheid is dan de zichtbare werkelijkheid. En dan bidden deze twee mannen niet een gebed, Heer, laat alsjeblieft vuur uit de hemel komen om dat leger te vernietigen. Dat zouden wij misschien gebeden hebben, dat is het probleem gelijk opgelost. Nee, ze bidden, sla het leger met blindheid en dan wordt het leger weggevoerd naar Samaria. En dan krijgen ze zelf nog een maaltijd voorgeschoteld, omdat ze eigenlijk moeten ontkennen dat de grootheid van de Heer dit gedaan heeft. De koning van Samaria wil ze gelijk doden, maar dan zegt Elisa, ho, wacht even, hier heb jij niks aan gedaan, dit is een overwinning die de Heer gedaan heeft. En tot op de dag van vandaag, wie krijgt de eer? Niet Elisa, maar de Heer. Want het gaat om zijn eer. Nou, het was in die tijd dat ik dit Bijbelgedeelte las en begreep en heel erg onder de indruk was van, wauw, wat een prachtig Bijbelgedeelte. Hier ga ik overal over preken en alle mensen zeggen, er is een werkelijkheid die groter is dan de zichtbare werkelijkheid en daar moet je op vertrouwen. In dat geval, als dat mij overkomt, dat ik een Bijbelgedeelte krijg om over te preken, gebeurt het meestal zo dat de Heer ook nog een klein beetje een praktijksituatie creëert voordat ik dat in praktijk mag brengen voordat ik daarover preek. Nou, dat was in dit geval, ik kreeg dit net voor de zomer en in de zomer zouden wij twee conferenties organiseren. Een Arabische conferentie en een Iraanse conferentie. En ik ben betrokken bij een werk onder asielzoekers en wij zien jaarlijks zo'n 200 mensen tot geloof komen vanuit de islamitische achtergrond. Twee conferenties. En de eerste conferentie zou de Arabische conferentie zijn. En ik weet nog, alles wat we organiseerden, het werd gehouden in Delden. In Amdelden, de conferentie, daar alles wat we organiseerden ging verkeerd. Alle financiële toezeggingen, er was toch 40.000 euro voor nodig, want wij nodigen asielzoekers uit om naar die conferentie te komen. Asielzoekers hebben niet zo gek veel geld, dus ze betalen een klein symbolisch bedrag en de rest moet uit giften komen. En we hadden allemaal toezeggingen van foundations en kerken en dat soort dingen en dat een en het andere moment viel af. En in plaats dat we 40.000 euro gewoon 3 weken voordat de conferentie begonnen hadden, hadden we 15. We hadden geen flauw idee hoe we voor zoveel mensen eten moesten kopen, want we verwachten 300 mensen en het werden er uiteindelijk 600. En ene probleem met het andere probleem ontstond. We kregen geen vergunning voor onze sprekers. We halen meestal sprekers uit het Midden-Oosten die daar kunnen spreken en de een na de andere visumaanvraag werd afgewezen. En Martin die dit organiseerde, mijn vriend Martin, beantwoordde al die problemen met gebed. Hij beantwoordde dat met vasten. Hij besloot op een gegeven moment gewoon dat op een gegeven moment 7 keer rond het conferentieoord te gaan lopen. Hij denkt, daar valt er vanzelf alweer iets en dan is er een huisvestingsprobleem opgelost. Al dat soort dingen deed hij op die manier. En op een gegeven moment, toen de conferentie daar was, kwamen de oplossingen uit het niets. Een man belde en zei, ik heb op mijn hart dat ik jou moet bellen, je hebt volgens mij een nood. Nou zegt hij, wat kunt u voor mij doen? Nou zegt hij, ik heb een broodfabriek. En alle brood voor de hele conferentie kwam gratis. Een andere man belde. Hij zei, ik weet niet waarom ik u moet bellen, maar iemand zei tegen mij, volgens mij moet je die jonge man bellen, want die kan je helpen. Hij zegt, wat heeft u? Oh, zegt hij, ik heb een Grieks restaurant. En voor €2 regelde hij per dag voor alle mensen een maaltijd. €2 per persoon. Ik ben hem nog nooit zo goed gegeten. En het ene en andere probleem werd opgelost. Ik moet je zeggen, en toen de conferentie eenmaal bezig was, kwamen er geen 300, maar 600 mensen. 40% was moslim. En bijna 300 mensen kwamen die conferentie tot geloof. Dat laatste miste ik allemaal een klein beetje, want ik was op vakantie gegaan. En gelijkertijd, terwijl ik op vakantie was, werd ik geconfronteerd met die Iraanse conferentie, die een paar dagen later zou komen, nadat ik terugkwam van vakantie. En daar ging ook alles verkeerd. Maar ik zat op vakantie. Ik werd elke ochtend om 6:00 morgens wakker. Dan gingen er van allerlei scenario's door mijn hoofd. En het meest afschuwelijke scenario is, het wordt één grote mislukking. En dan zullen de mensen wel zeggen, dit heeft Eugène georganiseerd. Je kunt het wel zien. En dan wacht ik bijna tot het 7:30 was, want dan kon ik mensen bellen. Op de camping maakte mijn buurvrouw een grapje. Ik ga op vakantie en ik neem mee mijn mobiele telefoon. Want elke ochtend om 7:30 was ik aan het bellen. En dan loste ik probleem A op, om daarna 's middags tot ontdekking te komen dat het volgende probleem was. Het had voor een deel ook te maken met cultuur. De cultuur was heel anders. Ik werkte met een groep mensen die als ze tegen mij zeiden dat ze het deden, ze bedoelden dat ze erover na zouden denken of ze iemand zouden kunnen vinden die het misschien voor mij zou kunnen doen. En ik zou zeggen, voor de eerste keer in mijn hele vakantieperiode was ik blij dat het ging regenen. Het regende 1 dag, het regende 2 dagen, het regende 3 dagen. In de 3e dag zei mijn vrouw, laten we maar naar huis gaan. Ik zei, yes! Yes, ik ben een paar dagen eerder thuis. Ik kan nog het een en ander oplossen. Maar ik zal niet zeggen, het lukte niet echt. En 2 dagen voordat de conferentie begon, ontmoette ik mijn vriend Johanne Martin en hij vertelde mij wat er op zijn conferentie was gebeurd. Dat had ik ondertussen nog steeds niet gehoord, ik wist het niet. En hij vertelde me hoe de Heer had voorzien in zijn conferentie. Ook hoe de Heer niet had voorzien, maar hoe de mensen daarmee leerden omgaan. Want op een gegeven moment hadden ze gewoon mensen gewoon in slaap. Dit was dus de ruimte waar we studies hadden, maar daar werden s'nachts maar matrassen neergelegd, want we konden al die mensen niet laten slapen. Dus we hadden gewoon wat matrassen gekocht en mensen laten slapen. Maar ze accepteerden dat, was gewoon heel gezelligheid. En hij vertelde mij het verhaal en ik weet nog dat ik naar huis reed. En ik moet u heel eerlijk zeggen, de tranen liepen langs mijn wangen. En ik dacht, Eugène, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? God bepaalt je bij een Bijbelgedeelte wat waardevol is. Je hebt gezien hoe God eigenlijk voor Johanne Martin zorgt. Jij bent met een veel kleinere conferentie bezig. Ik heb mijn auto aan de kant van de weg gezet. Ik heb gezegd, Heere God, ik ben het helemaal zat. Ik ben leeg, ik ben moe, ik ben aan het eind van al mijn mogelijkheden. Ik heb nog een heleboel problemen. Ik ben financieel verantwoordelijk, maar ik mis nog €10.000 en ik weet echt niet hoe ik dat moet gaan doen. Ik weet het niet. En 2 dagen later begon de conferentie. 80 man. En de eerste avond, bij de eerste oproep, gingen 19 moslims naar voren om het leven aan de Heer te geven. En een paar dagen later nog een aantal. En opnieuw dacht ik, Eugène, wat ben je toch hardleers. Weet je, ik was vergeten dat er in de zichtbare wereld, die is er, en daar moet ik rekening mee houden. Maar er is een andere wereld waarin koning Jezus heerst. En vanuit die wereld komt hij ook in deze wereld. Maar de duisternis probeert in deze wereld ook invloed uit te oefenen. Probeert ook dingen kapot te maken. En ik merk bijvoorbeeld in de gemeente dat het soms van die hele kleine stomme dingen zijn waardoor dat kan gebeuren, waarin hij dat probeert te doen. En ik dacht, dit is waar. Als ik alleen maar kijk op de werkelijkheid, wat ik zie, dan zal ik niet meer gericht zijn op God en hem groot loven en prijzen, maar zal ik alleen maar depressief worden en negatief worden over alles wat op me afkomt. En weet je wat me opviel? Ik was bezorgd. Of wat mensen van mij zouden denken, in plaats van dat ik bezorgd zou zijn wat de mensen van God zouden denken. Kun je het voorstellen? Wie blind is, kan niet bidden. En dat bracht me tegelijkertijd bij het volgende punt, wat de Heer mij ook bij bepaalde in diezelfde periode. Wie vol is van zichzelf, kan niet bidden. Maar als je vol bent van jezelf, dan kun je alleen maar narcistische gebeden bidden. En ik moest denken aan die geschiedenis van Biliam. Als je aan het opschrijven bent, ik ga het niet lezen, het is een hele lange geschiedenis, nummerie 22. Maar in nummerie 22 lees je het verhaal van Biliam, die een magier is. En die wordt ingehuurd door de koning van Moab om Israël te vervloeken. In de eerste plaats wil hij niet, maar uiteindelijk wanneer er met heel veel geld komt, dan uiteindelijk gaat hij uiteindelijk toch daar naartoe. En geleid eigenlijk, terwijl hij zegt dat hij geleid wordt door God, wordt hij toch eigenlijk ook wel heel sterk geleid door de God van de hebzucht, gaat hij op weg om Israël te vervloeken. En dan onderweg ontmoet hij een engel des Heren. En de zogenaamde Biliam, die geestelijk precies wist hoe het zat, zag de engel niet. Weet je nog wie die engel wel zag? Zijn ezel. Zijn ezel. Zijn ezel zag de engel des Heren. En die denkt bij zichzelf, als ik nou niet doorga, dan gaat het fout. En het verhaal laat mij zien. En waarom zag hij die engel niet? Omdat hij geleid werd, niet door God, maar door heel duidelijk de God van de hebzucht. En ik merk soms in mijn eigen leven dat het soms kan zijn, omdat je zo bezig bent met jezelf, dat je daardoor niet meer zicht hebt op de dingen van God. Dat je daardoor helemaal geen zicht meer hebt op dat dan. Dat je geleid wordt door je innerlijke verlangens. En dan hoop ik maar in mijn leven en in jullie leven dat je een ezel tegenkomt, die je even laat zien dat God groter is. In mijn geval is dat zo iemand als Martin. Die gewoon heel erg zegt, ik weet niet zoveel van de Bijbel, maar als ik een probleem heb, dan bid ik gewoon en ik blijf verwachten dat God daar wat mee gaat doen. Dus wie blind is, kan niet bidden. En de tweede is, wie vol is van zichzelf, kan niet bidden. En de derde is dit, wie twijfelt, bidt maar ten dele. Wie twijfelt, bidt maar ten dele. Want bidden heeft alles te maken met verwachting, toch? En soms bidden we voor heel veel dingen waar we helemaal niet verwachten. Wat bidden we als we aan tafel? Heere, zegen deze spijzen, amen. Soms denken we er niet eens over na. En soms zeggen we, Heere God, dank u wel voor het eten wat we vandaag hebben gehad. Maar eigenlijk, als we niet hadden gebeden, hadden we het ook gehad. Want we weten hoe dat werkt. We zijn dat zo makkelijk. Maar wat gebeurt er als je in een specifieke situatie komt? Wanneer je geconfronteerd wordt met dingen die anders zijn? Dan wordt veel meer de vraag naar voren, wat bid je en wat mag je verwachten? En daarin merk ik dat soms als je twijfelt, dat het een invloed kan hebben in je gebedsleven. Stel je bent ziek. En mijn eerste gebed zal absoluut zijn, als ik van jou hoor dat je ziek bent, dat ik zal bidden dat je absoluut geneest. Maar je wordt erger ziek. En wat bid ik dan? Dan bid ik al heel gauw van, Heere God, wilt u alstublieft kracht geven om haar lijden te dragen. Want het eerste weet ik niet meer zo net, volgens mij wordt ze toch niet meer echt beter. En als je nog erger ziek wordt, en het ziet eruit eigenlijk dat het einde van je leven is, dat is geen profetie hoor, wat ik nu zeg. Maar wat doe je dan heel gauw? Waarvan je eigenlijk denkt, dit is geen genezing meer mogelijk, dan bid je, wilt u alstublieft heel snel thuis halen. En ik begrijp dat. Je past heel makkelijk gaandeweg, als je niet oppast, je gebed aan. Maar tegelijkertijd moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Want dan ga je dus zeggen, nou dit kan God nog wel doen en dat kan God niet meer doen. En ik moest denken aan die geschiedenis van Bartimaeus. Bartimaeus staat aan de kant van de weg en die loopt te schreeuwen als Jezus langskomt. En dan zegt hij, zoon van David, heb medelijden met mij. En die omstanders die zeggen, moet je luisteren Bartimaeus, jij bent al heel lang ziek, je blijft ziek, daar verandert helemaal niks aan. Blijf maar zitten waar je zit, aanvaard jouw situatie, je hoeft niks te verwachten. Jezus is met veel belangrijkere dingen bezig. Met ons. Maar Jezus hoort hem. En dan gaat Jezus naar hem toe en dan zegt Jezus, wat wil je? Vind ik zo mooi. Dan zegt hij tegen die Bartimaeus, ik heb maar één vraag. Wat wil je dat ik doen zal? En wat zegt Bartimaeus dan? Dat ik gezond word. En dan zegt Jezus dit. Ga heen, je geloof heeft je behouden. Zeg ik nu, en dan moet je goed opluisteren, zeg ik nu, dat je net zo lang moet bidden tot genezing zijn als je heel duidelijk ziet dat God een andere weg gaat. Nee. Maar het is niet automatisch dat je moet gaan voor het zichtbare, voor dat wat God doet. Ik denk heel duidelijk dat je moet bidden voor als er zieken zijn, voor genezing. En tenzij God je anders leidt daar in je gebedsleven. Dan zegt Heere God, ik heb de indruk dat u me toch anders leidt. Dan mag je dat doen. Maar niet zomaar het menselijke laten een rol spelen. Soms kun je die wens neerleggen. Want ik heb één ding wel geleerd, dat het gaat uiteindelijk niet om mijn eer, maar om Jezus' eer. In Johannes 12 lezen we dat Jezus eigenlijk in die situatie komt, dat hij langzamerhand voorbereid wordt om die weg naar het kruis te gaan. Er komen allerlei moeilijke situaties in zijn leven en dan bidt hij dit. Heere, zegt hij, Vader, zegt hij, verheerlijk uw naam. En waar het eigenlijk om gaat in alles wat er in mijn leven gebeurt, is dat Gods, als het ware, verheerlijkt wordt in mijn leven, dwars door de dingen heen. En dat kan zijn in een genezing. Maar dat kan ook zijn dat God zegt, en toch haal ik deze broeder of zuster thuis. Maar de manier waarop dat gebeurt, is een geweldige getuigenis. Een paar weken geleden heb ik een vriendin van mij verloren. 64. Werd ziek en binnen 2 maanden was ze overleden. En we hebben wat gebeden voor genezing. En God is een andere weg met haar gegaan. Maar haar getuigenis tot de laatste dag op haar sterfbed was indrukwekkend. Was indrukwekkend. En dan kan ik alleen maar zeggen, in haar leven was God verheerlijkt, maar ook in haar sterven was God verheerlijkt. En natuurlijk waren wij allemaal verlangens dat Heer alsjeblieft geneest. Hebben we er heel lang voor gebeden. Pas toen zij zelf zei, ik bid maar dat ik thuis mag komen. Want uiteindelijk gaat het erom, zei ze, dat Gods naam verheerlijkt wordt. En de laatste, weet u nog wat de eerste 3 waren? Even kijken of die er nog bij was. Wie blind is, kan niet bidden. Wat zei je? Wie vol is van zichzelf. Denk maar bij wie blind is, kan niet bidden, Elisa. Het tweede, wie vol is van zichzelf. Denk maar aan Biljam. Het derde is, wat? Wie twijfelt, bidt maar ten dele. Jacobus zegt hetzelfde. Wie twijfelt en ziet op de zee. Jacobus 1, kun je ook noteren. En het laatste opmerking is, wie tevreden is, zal niet bidden. Jacobus zegt, gij hebt niet omdat gij niet bidt. Nou, weet je wat ons probleem is? Ik kom heel veel mensen tegen die heel veel hebben en nooit bidden. Die krijgen gewoon alle mooie dingen toegeworpen. Die bidden er niet eens om. Ze krijgen het gewoon van zichzelf. Ik weet nog dat iemand een keer tegen mij zei, ik heb zoveel geweldig mooie dingen. Ik heb geen idee waarvoor ik dat heb gekregen. Ik zei, nou, ik wel. Dat heb je gewoon gekregen om er heel veel van uit te delen. Dat is helemaal niet moeilijk. Als God jou veel geeft, betekent het heel simpel, kun je heel veel uitdelen. Dat is toch makkelijk? Ja, daarom heb je dat gekregen. Maar tegelijkertijd betekent tevredenheid, betekent dat als je niet oppast, kan dat ook een stukje gemakzucht met zich meebrengen. Want dan aanvaard je de situatie waar je nu in zit. Maar het zou best kunnen zijn dat God je veel meer geeft. Ik herinner me dat een echtpaar bij me kwam. En die kwamen bij ons eten. We hadden een beetje een gesprek met hun. En ik moet je eerlijk zeggen, die hadden gewoon een goede relatie. Ze leefden zoals hun ouders dat geleerd hadden. Dat betekende dat je niet te veel over intieme situaties met elkaar praat. Dat je niet te veel gevoelens uit. En dat je gewoon hard werkt. En op een bepaald moment in haar leven kwam de vrouw tot de ontdekking van, zou er niet meer zijn? En ze zei dat tegen die man en die man keek eraan en die zegt, nee, moet je goed luisteren, het gaat toch goed zo? Dus laten we het zo houden. Het gaat toch goed zo? Dus waarom zouden we ons druk komen? En weet je, toen ik daarover nadacht, dacht ik, ik kom ook christenen tegen die dat denken over hun geestelijk leven. Het gaat toch goed zo? Dus waarom zou ik me uitstrekken naar meer gaven en mogelijkheden? Waarom zou ik me uitstrekken naar meer dingen die in mijn leven zijn? Maar ik kom veel christenen tegen die geen kinderen meer in het geloof zijn. Maar eigenlijk ook nog lang niet vaders en moeders in het geloof zijn. Maar daar ergens tussenin zitten en zeggen, het gaat toch goed zo? Dus waarom zou ik me uitstrekken naar die dingen die God in en door mij heen zou kunnen doen? Het gaat toch goed zo? En ik garandeer u, als dat zo is, dan komt je gebed niet verder dan Heere zegen deze spijzen, amen, en ik ga slapen, ik ben moe. Sluit me beide oogjes toe. Daar blijft het bij, want meer hoef je niet te doen. Ik moet mijn eten zegenen en ik moet bidden en slapen. En dan gaat de rest gaat vanzelf. Het gaat toch goed zo. Voel jij wat ik zeg? Ik zou je willen aanmoedigen om jezelf te vragen, te zeggen, als ik nou naar het komende jaar krijg. Wat zou ik nou graag willen dat God in mijn leven geestelijk zou doen? Waarin ik zou mogen groeien geestelijk in mijn leven. En misschien moet je zeggen, Eugène, je hebt nu 2 keer over gebed gesproken. Misschien moet ik leren om vrijmoediger te worden in gebed. In mezelf heb ik geen enkel probleem. Maar in een bijbelstudiegroep, ik ben al blij dat iemand anders bidt. En die bidt zo mooi, weet je, die kan zo mooi bidden. Dat ik bid zeker niet. Eén ding is afgesproken, ik ga al zitten met de gedachte, ik bid zeker niet. Ja toch? Die bidt zo mooi. Die bidt gewoon voor ons allemaal. Dus waarom zou ik bidden? Wat voel je dan? Wat zou je dan in je leven willen zien gebeuren? Wat zou je nou naar uit willen strekken? Dan zeg je, Heer, ik verlang eigenlijk meer van u. In en door mijn leven heen. Ik verleer meer van u. Bidden met open ogen. Ik zie dat er buiten de zichtbare realiteit er een God is in het universum. Dat er een kwaad is in het universum. Dat er soms strijd is in het universum. Wat zich soms op aarde doet, maar dat God zegt, ik ben met je heen. Heer, opent zijn ogen op dat hij ziet. En ik moet leren in moeilijke situaties, als ik de neiging heb van, Heer, wat moeten we doen? Om te realiseren dat de Heere God dat al lang weet. En die heeft zelfs het antwoord al voor mij. Dus ik hoef me daar ook niet zo druk over te maken. Wat ik moet doen is, hem vertrouwen. Wat ik moet doen is soms als Martin gewoon maar een gebedswandeling rond mijn probleem houden. Tot op een gegeven moment de muren vallen en het probleem weg is. Wat ik moet doen is mijn twijfel bij God brengen. En misschien wel het meest moeilijke wat ik moet doen is mezelf bij God brengen. Want het gaat niet om mijn eer, maar het gaat om zijn